Laten we onze samenkomst beginnen met gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt. Wat is het toch machtig dat wij u onze Vader mogen noemen. Niet alleen mijn Vader, niet alleen de Vader van een ieder die u mag geloven, maar van ons samen. In en door uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Heren, in die naam zijn we samengekomen deze morgen. Om meer van u te horen. En om elkaar te ontmoeten. En daardoorheen ook u te ontmoeten. Heren, wat is het een geweldig voorrecht dat we gemeente mogen zijn. Dat we kerk mogen zijn, ook in 2019. En dat we op deze prachtige zondagmorgen, de eerste dag van de week, de opstandingsdag, samen mogen zijn. Vader, hier zijn wij. We kunnen het niet zonder u. En daarom bidden wij, Heren, wilt u uw werk doen in en door ons heen. Wilt u uw woorden geven aan mij om ze uit te spreken en aan een ieder hier aanwezig en aan ieder die meeluistert om ze te ontvangen. Heren, wilt u dat doen deze morgen, dat wij geraakt mogen worden door uw eigen woord. Heren, wees zo met ons, maar niet alleen met ons, met uw kerk wereldwijd. Heren, we hebben gezongen dat u alle eer en lof toekomt van uw kerk. En dan weten we dat op deze dag overal over deze wereld mensen samenkomen om u te aanbidden. Misschien in het geheim, misschien in het openbaar. Heren, wilt u overal zijn. En vooral daar. Daar waar het moeilijk is, daar waar vervolging is, daar waar dingen stiekem moeten gebeuren, wilt u uw engelen sturen om hen te beschermen en te bewaren. Wilt u het werk van evangelisatie door laten gaan, Heren, naar uw belofte, tot aan de einde van de aarde. Heren, wilt u uw kerk zegenen, ook op deze dag. Heren, we bidden dat we, als we hier zijn, en er zijn zorgen, maar er zijn vragen in ons leven, er zijn dingen waar we mee worstelen, dat we die dan deze morgen even af mogen leggen. Dat we op deze plaats, op dit moment, op adem mogen komen. Rust mogen vinden voor onze ziel, om naar u te luisteren. Heren, maak ons stil van binnen en wees ons nabij. Zo leggen we deze dienst aan uw voeten, Heer. Wilt u alles zegenen? Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. Vanmorgen wil ik met jullie nadenken over het feit dat God onze Vader is. Als we door geloof in zijn Zoon tot hem mogen behoren, dan is God onze Vader. Laten we daarom aan het begin van deze dienst tot hem komen om alles bij hem te brengen, zodat hij in deze dienst tot jou mag spreken en we in de nabijheid van onze hemelse Vader mogen zijn met elkaar. En daarom wil ik graag het volgende lied met elkaar zingen. Mijn Vader, dank u wel dat u steeds bij mij bent. Zullen we dat staande zingen? Dat kan wel, hè. Bijbelgedeelte voor deze morgen. Het kunnen we vinden in Galaten hoofdstuk 4. Galaten hoofdstuk 4 van vers 1 tot en met 7. En Paulus schrijft hier: ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon of dochter. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God, door Christus. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van God blijft in eeuwigheid. Wat was de eerste boodschap van de opgestane Heer Jezus aan zijn discipelen? Denk eens na over die vraag. Wat was de eerste boodschap nadat de Heer Jezus was opgestaan voor zijn discipelen? En daarmee ook voor jou en mij. Op die paasmorgen in Jeruzalem gaat Maria al vroeg op pad. Ze gaat naar het graf, ze gaat naar de tuin. Maar het graf is leeg. En dan ontmoet ze Jezus, maar ze denkt dat het de tuinman is. En dan zegt Jezus tegen haar: Maria. En dan herkent ze hem. En dan zegt hij tegen haar: ga naar mijn discipelen en zeg tegen hen: ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en naar uw vader. Naar mijn God en uw God. Jezus zegt tegen ons: ik ga naar mijn vader en naar uw vader. En zo is het gegaan. De afgelopen week hebben we Hemelvaartsdag gevierd. Jezus is teruggegaan naar zijn vader, maar ook naar onze vader. Wat betekent het nu voor ons vandaag de dag dat God door Jezus Christus onze vader is? Daar willen we vanmorgen over nadenken. En in het gedeelte wat we gelezen hebben in Galaten 4 zien we drie elementen, drie dingen die dat voor ons betekent. Drie dingen die God aan ons gedaan heeft door ons zijn vader te worden. De eerste lezen we in vers 5. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen. God heeft ons vrijgekocht. Dat is het eerste waar we over na gaan denken. Tweede, hij heeft ons aangenomen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Hij heeft ons geadopteerd. En in de derde plaats, en dat lezen we in vers 6, omdat u kinderen bent, heeft God zijn geest in onze harten gezonden. En we leven toe naar Pinksteren. En daarom is het ook goed om daarover na te denken. Hij heeft ook zijn geest, de geest van Christus, de geest van het zoonschap, in ons gegeven. God bevrijdt ons van alle slavernij door ons aan te nemen als zijn kinderen. En hij zendt zijn geest in onze levens om daaruit te leven. Als eerste, we zijn vrijgekocht. Toen Jezus zijn bediening begon in die synagoge in Nazareth, toen nam hij die boekrol van Jesaja en hij las: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. En om gevangenen vrijlating te prediken. Als je tot geloof gekomen mag zijn, ben je bevrijd. Wanneer vier jij bevrijdingsdag? Op 5 mei, goed. En dat is goed om dat te doen. Maar weet jij de datum waarop je tot geloof mag komen? En vier jij op die datum elk jaar jouw bevrijdingsdag? Nee, misschien weet je niet de precieze datum. Nou, misschien moet je het dan maar vieren op je verjaardag. Maar je bent bevrijd. We zijn bevrijd. De dag dat je je geloof stelde in Jezus Christus voor je redding was jouw bevrijdingsdag. Waarvan zijn we dan bevrijd? We hebben gelezen om hen die onder de wet waren vrij te kopen. En dat lezen we bijvoorbeeld ook in Romeinen 7. Nu zijn wij ontslagen van de wet. Gestorven aan dat waaraan we vastgebonden zaten. We zijn geketend aan ons vlees. Aan onze zondige natuur. En daar moeten we van bevrijd worden. En dat is wat God doet. Om ons weer in staat te stellen te leven zoals hij dat bedoeld heeft. Vrijgekocht. In Galatië, waar Paulus deze brief aan schrijft, waren heidenen tot geloof gekomen. Maar dan komen er Joodse leraars die beweren dat als je het echt goed moet doen, als je het echt goed wil doen, dan moet je je ook houden aan al die religieuze regels. Besnijdenis, sabbatten, voedselwetten. Het totale systeem dat in die tijd door de Joden ontwikkeld was, om in alle facetten van je leven te voldoen aan de standaard. En om daarmee eigenlijk voor jezelf een reputatie op te bouwen. Want veel van deze schriftgeleerden en leraars die keken neer op het gewone volk die daar maar niet aan kon voldoen. En zij hadden het voor elkaar. En hier zijn dus mensen in Galatië die daardoor beïnvloed worden. Die weer terug willen. En wat schrijft Paulus dan? Je bent geen slaaf meer. Maar je bent vrij. Je bent een zoon. Je bent een dochter. Waarom moeten wij dat vandaag nu ook horen? Geldt dat ook voor ons, dat er Joodse leraars zijn die ons weer terug willen laten gaan en dat we besneden moeten worden? En is dat nog wel relevant voor jou en mij vandaag? Nou, misschien gaat het vandaag de dag wel subtieler. Want wat is nu de kern van wetticisme? Ik denk dat het een manier van leven is waarbij je slechts wil voldoen aan de regels om aanvaard te worden door God. Wetticisme is ten diepste een vorm van zelfhandhaving. En hoe snel doen we dat niet? Dat we dingen doen, zelfs als christen, om aanvaard te willen zijn. Om het graag goed te willen doen. Om een schouderklopje te verdienen. Maar dat staat haaks op genade. Genade is onverdiend. Genade is totaal onafhankelijk van wat jij of ik doe. Genade is vrij. Zijn we bevrijd en leven we nog in die vrijheid? Of ben je nog jezelf aan het bewijzen door het goede te doen? En ja, natuurlijk. Dat komt uit een goed motief als je Jezus wil dienen. Als je hem wil danken en voor hem wil leven omdat je hem bent gaan leren kennen. Natuurlijk. Dat komt uit een veranderd hart. Maar toch kan er wetticisme insluipen. Dat we het vanuit een verkeerde motivatie doen om aanvaard te kunnen worden in zijn ogen. Juist als christenen is wetticisme een valkuil. En we leven in een tijd die gekenmerkt wordt door presteren. Ik denk dat je onze cultuur het beste kunt omschrijven als een prestatiecultuur. Iedereen van ons die werkt, die weet dat we doelstellingen hebben en dat we cijfers moeten behalen. En dat we dat ook allemaal weten aan het eind van de maand en of we alle cijfertjes wel gehaald hebben. Maar dat niet alleen zakelijk, ook in ons eigen leven. Wij willen er goed uitzien. We willen naar een mooie vakantiebestemming. We willen in een mooi huis wonen. We willen een prachtige auto rijden. We moeten de leukste vrienden hebben. We willen allemaal de beste versie van onszelf zijn. We gaan naar de sportschool. We kopen mooie kleren. We moeten er goed uitzien. We worden gedreven door succes. En waarom is dat nu zo aan het verkeerd gaan in onze tijd? Ik zal u wat cijfers noemen. 1 op de 8 mensen in Nederland loopt een burn-out op. 1 op de 8. En er zijn hier best veel mensen die tussen de 25 en de 35 zijn. Van jullie categorie 1 op de 6. Nou, tel maar na. Elke 6e loopt een burn-out op. Hoe komt dat nu? Waarom ervaren we, terwijl we het nog nooit zo goed hebben gehad, zoveel stress? Waarom leggen we onszelf in onze maatschappij zulke hoge eisen op? Ik denk dat velen van ons zich laten drijven door angst. Angst. Het mag niet misgaan. Ik mag geen minder mooie auto rijden dan de buurman. Ik mag niet minder lang op vakantie gaan dan mijn collega. Ik moet er net zo goed uitzien. Ik moet die sportwedstrijd net zo goed lopen als die collega. We zijn met niks minder tevreden dan het perfecte. En als het dan niet lukt met jou, als je dan faalt, dan voel je dat. Want alles is maakbaar. Als het dan niet lukt, dan hangt het niet meer van de omstandigheden af, maar van jou. Jij had toen en toen beter je best moeten doen op school. Jij had toch die andere carrière moeten kiezen. Jij had toch andere vrienden moeten kiezen. En zo laden we ook nog eens allemaal schuld op onszelf. Omdat als wij op Facebook kijken, we er niet zo perfect bij staan als de rest. En zo lopen veel mensen in onze maatschappij rond met een hart wat vol is van angst. Angst om te falen. En dat leidt tot burn-out klachten, tot opgebrand zijn, tot op willen geven, tot jezelf terugtrekken. En die invloed gaat de kerk niet voorbij. Wij leven in die maatschappij en dit denken dringt zich ook aan ons op. We willen fysiek en mentaal en financieel en materieel perfect zijn, maar misschien willen wij ook wel geestelijk perfect zijn. En hoe uitzicht dat dan? Misschien wel dat je bij elkaar bent om in jullie huiskring te bidden. En dat je of denkt, nou, ik durf niet te bidden, want mijn gebed dat is niet zo mooi als dat van die broeder of zuster. Of dat je wel gaat bidden en dat je het mooi aan het maken bent. Om maar een voorbeeldje te noemen. Waarom? Waarom? Waarom mogen we niet gewoon kwetsbaar zijn en falen? En het een keer verkeerd doen. En het niet zo mooi doen. Want uiteindelijk zijn wij allemaal zondaren. En kunnen we alleen maar van genade leven. Als we vanavond gaan slapen, dan kunnen we alleen maar danken voor genade en onze ogen rustig sluiten. En als we op die laatste dag aankomen, dan kunnen we alleen maar van genade sterven. Daarom de vraag aan jou. Ben jij misschien geestelijk burn-out? Geestelijk opgebrand? Dat het vuurtje dooft in jouw leven? En dat vind ik zo erg als het koud wordt. Want de gemeente, wij samen, hebben elkaar nodig. En dan hebben we een brandend hart voor Jezus nodig. En niet alleen wij, maar juist de mensen buiten hebben een brandende gemeente nodig. Waar het vuur brandt. Waar we ons niet laten weerhouden door die geest van angst die zich aan jou en mij opdringt. En dat is de geest van de duisternis. En dat is niet de geest van Christus. Wees daar beducht op. En stel jezelf de vraag. Ben ik bezig geestelijk burn-out te raken? En wat is dan het antwoord? Wat is het antwoord van God op dit probleem? Jij bent een aangenomen kind van de Allerhoogste God. God bevrijdt ons van alle stress, van alle prestatiegerichtheid, door ons aan te nemen als zijn kinderen. In Johannes 1 lezen we, alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht, heeft hij autoriteit gegeven, kinderen van God te worden. Ken jij die autoriteit die hij aan jou gegeven heeft? Worden als een kind, zeggen we wel eens. In ons geloof, in kinderlijke eenvoudigheid. Ja, dat. Maar ook in relatie. Als ik denk aan worden als een kind, dan denk ik aan onze zoon van 5, die in september nog 4 was. En die meeging voor zijn eerste schooldag. En die zich aan mijn broek vastklampte. Papa! Of die als die valt, omdat hij weer eens te hard op zijn fietsje gaat, als eerste papa roept. Roep je dat wel eens? Vader, Abba. Die vader-kindrelatie, die is iets nieuws. Die was er nog niet onder het eerste verbond. Onder het eerste verbond zagen we vooral Gods heiligheid. En was er reiniging nodig om tot God te naderen? En was er ieder jaar de verzoendag? En dat wees op het feit dat we rechtvaardiging nodig hebben door het bloed. Vergeving. En maar toch veronderstelde dat nog niet die intieme persoonlijke relatie die aan ons geopenbaard is door de Zoon. Door Jezus Christus. Wij als nieuwtestamentische gelovigen mogen God leren kennen als onze vader. Dat God ons adopteert tot zijn kinderen, dat was ook zijn doel. Maar dat reikt verder dan rechtvaardiging. Rechtvaardiging is niet het doel. Het is de deur die de weg naar de vader opent. Als we vergeven zijn, zijn we, zou maar zeggen, van min van schuld naar nul gekomen. Maar als we geadopteerd worden, aangenomen tot Gods kinderen, dan schenkt hij ons alles wat hij heeft. Dan krijgen we die erfenis waarvan de Heilige Geest het onderpand is. We zijn niet alleen met Jezus gestorven, we zijn ook met hem opgestaan. Wij hebben niet alleen vergeving nodig, maar ook verzoening. Verzoening is relatieherstel. We waren verwijderd van God en nu zijn wij dichtbij gekomen. Je stond voor eigen rekening op jezelf. En nu sta je voor Gods rekening. Je hoort bij je hemelse Vader. Hij staat voor jou in. Als mijn zoon met zijn fietsje tegen de auto van de buurman oprijdt en er staat een kras op, dan ga ik die betalen, want ik ben zijn vader. En ik mag verantwoordelijk voor hem zijn. En zo staat de hemelse Vader voor jou in. Hij betaalt de rekening. We zijn verlost van slavernij en doelloosheid, niet om dan maar vrij te zijn voor jezelf, maar om aan hem toe te behoren. Om in de veiligheid, de geborgenheid, de zekerheid en de vreugde van zijn hemelse gezin te horen. En zo zijn jij en ik broers en zussen. Wie had dat ooit gedacht? Wij hadden elkaar niet uitgekozen. Maar in Christus heeft Hij ons bij elkaar gebracht. Wat een geweldig voorrecht. Kennen jullie het verhaal van John Wesley? John Wesley was een opwekkingsprediker in Engeland. God heeft hem gebruikt in een geweldige opwekkingstijd. Maar voordat het zover was, deed hij wat anders. Hij richtte de Holy Club op. Nou, wat zouden jullie ervan vinden als ik met een aantal broeders de Heilige Club ging oprichten? De Heilige Club, dat is nogal wat, hè? Ik zou het niet durven, maar hij deed het. En ik sta verbaasd als ik lees wat die mannen met elkaar deden. Ongekend. Daar kan ik echt niet aan tippen. Ze sliepen maar een paar uur per nacht, want al die andere tijd hadden ze hard nodig. Wat deden ze dan? Ze baden. Ze baden uren met elkaar. En dan gingen ze naar de gevangenissen. Het evangelie verkondigen. Dan gingen ze naar de sloppenwijken. Dan brachten ze hoop voor al die weeskinderen die daar leefden. Dan gingen ze voedsel uitdelen. Ze gingen geld inzamelen. Ze richtten scholen op. Ze gaven onderwijs. Ze trokken deze kinderen uit de neerwaartse spiraal. Op zaterdag vierden ze Sabbat en op zondag de dag des Heren. En dat alles uit geloofsovergave, uit een brandend hart voor Jezus. Bijbel lezen, Bijbel studeren, bidden, het hield niet op. Maar op een dag ontdekte hij dat hij het niet goed deed. Op een dag gaf hij zich over in volledige geloofsovergave aan Jezus alleen en zijn bloed voor verlossing. En toen, nadat dat was gebeurd, zei hij dit. Ik en mijn vrienden, we zaten vast in boeien. In boeien van ons eigen zelfrechtvaardigende religie. Wat een belijdenis. Zelfrechtvaardigende religie. En dan zegt hij dit, en moet je opletten. Ik had toen het geloof van een slaaf en niet van een zoon. Heb jij het geloof, maar van een slaaf en niet van een dochter, van een zoon? Wat is dat dan? Wat is dan het verschil? Nou, laat ik een aantal dingen noemen. Een slaaf, die wordt afgerekend op zijn of haar prestaties. Loon naar werken. Leef jij zo? Dat je zegen eigenlijk pas verdient als je het goed doet. Maar een zoon, die is geen werknemer. Die is medewerker. In het familiebedrijf van zijn vader. In het koninkrijk van God. Moet jij presteren om jezelf te bewijzen? En leef je alsof je ieder moment op het matje geroepen kan worden? Of weet je jezelf onlosmakelijk lid van dat gezin? En weet je dat jouw hemelse vader jou nooit uit dat familiebedrijf zal zetten? Maar dat hij het risico durft te nemen, jou daarin op te nemen en dat je het soms dan verknoeit? Maar dat hij dat belangrijke lessen voor jou vindt? Ben je kritisch naar jezelf en anderen? Kun je kritiek eigenlijk slecht verdragen? Kun je daar maar moeilijk mee overweg? Of leef je vrij? Als onze zoon vraagt, mag ik helpen afwassen? Dan kan ik zeggen, nou, zometeen valt er wat, dan gaat het stuk. Laten we dat maar even niet doen. Maar dat zou een domme keuze zijn. Laat hem maar afwassen. Laat hem het maar proberen. En dan gaat er misschien iets mis. Dan valt dat glas. En dat geeft toch niet? Dat is toch hoe je ouders bent? Laat ze het maar proberen en dan gaat het een keer mis. Ik denk dat dat een mooiere keuze is dan je te laten regeren door angst? Ben jij gemotiveerd door, regeert de angst in jouw leven? Of ben je gemotiveerd door liefde? Dat even over het verschil tussen leven als een slaaf of leven als een dochter, als een zoon. En dan ons derde punt. De geest van zijn zoon is uitgezonden in onze harten, die roept Abba, Vader. De geest van Jezus Christus, die zelf de zoon was en is en blijft, die geest, de geest van Christus in ons. We noemen hem vaak de Heilige Geest, maar in het Nieuwe Testament lezen we ook heel vaak de geest van Christus. Die geest van het zoonschap. Laatst wilde ik wegrijden met de auto en er brandde een rood lampje. Dat was het olielampje. Als deze boodschap van vanmorgen jou voor vragen heeft gesteld en je merkt dat het je aanspreekt, dan is misschien wel het olielampje gaan branden in jouw leven. Wij hebben de olie van de Heilige Geest nodig. En als je dat lampje negeert, dan loopt die motor een keer helemaal vast. Dat moet je niet doen. U en ik, jij en ik, wij hebben iedere dag de olie van de Heilige Geest nodig. Want wat is nu eigenlijk burn-out? Ik heb een keer iemand horen zeggen, burn-out is dit. Dat als je een olielampje hebt, dan zit daar zo'n lont op. En die lont die zuigt de olie in zich op en dan brandt de olielamp. Maar als je burn-out bent, dan brandt niet meer de olie, maar dan brandt de lont. En dan gaat het vuurtje een keer uit. Brandt de olie nog in jouw leven of doe je het op eigen kracht? We hebben olie nodig. Omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in onze harten die roept Abba, Abba, Vader. Roep dat. Vraag om zijn geest. Als gelovige ben je niet in het vlees, maar in de geest. En daarom worden we ook opgeroepen om in de geest te wandelen. Je hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar je hebt de geest van de aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba Vader. En degenen die geleid worden door de geest, die zijn kinderen van God. We leven toe naar Pinksteren volgende week. Laat dat ons gebed zijn de komende week. Net als die discipelen op die bovenkamer. Aangenomen als kind, niet langer een slaaf. Bevrijd van de slavernij van de zonde. Want de wet leidt tot schuld. De wet leidt tot schuld. Wij voldoen nooit aan die wet. En dat leidt tot strijd. Want we willen daar zo graag aan voldoen. En dan leidt dat tot meer schuld. En op een gegeven moment leidt het tot onszelf terugtrekken. Tot het dovende vuur. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat we misschien wel in de kerk komen, maar dat we van binnen zijn afgeschakeld. Maar de geest werkt een heel ander proces. Niet beginnen bij de wet, niet negatief, niet gedreven door angst, angst voor de straf, uit schuldgevoel of faalangst, maar vanuit een kinderlijk verlangen. Vanuit liefde, wederliefde, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. In Galaten 5 vers 1 lezen we, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Sta vast in die vrijheid waarmee je vrijgemaakt bent. En laat u niet opnieuw met een juk van slavernij belasten. En in vers 6 van hoofdstuk 5 staat: in Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. Laat je niet drijven door de wet, maar laat je drijven door liefde. De liefde van God voor jou, niet om wie je bent, maar ondanks wie jij en ik zijn. Die liefde die leidt ook tot schuld. Maar dan zodanig dat je die onder ogen kunt komen. Dat je niet anders kan dan die genade aanklampen. En het belijden en in het licht leven. En zulke zondebelijdenis leidt tot vergeving. En wat gebeurt er als je vergeven wordt? Dan zie je nog meer schuld. En dan ga je nog meer belijden. En dan ontvang je nog meer vergeving. En dat proces dat leidt tot aanbidding. En aanbidding, dat is waarvoor God ons gemaakt heeft. Dat leidt tot ware gehoorzaamheid. Ik wil afsluiten met eventjes te kijken naar de gelijkenis van die verloren zoon. Zo noemen we die gelijkenis, de verloren zoon. Maar het was eigenlijk een wachtende vader. En hij had niet een verloren zoon, maar hij had verloren zoons. Hij had er twee. En allebei was hij ze kwijt. Ook al werkte die ene nog trouw op de boerderij. Maar ik wil even kijken naar de jongste zoon. Denk jij misschien nog zoals de jongste zoon? Want wat zegt hij daar al bij die zwijnen? Dan zegt hij, dan komt hij tot inkeer. Dat is geweldig. Dan zegt hij, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Ik hoop dat je dat gedaan hebt. En dat moet je iedere dag weer opnieuw doen, naar je vader gaan. Maar dan zegt hij erachteraan dit. En ik zal tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Zondebelijdenis. Dat is goed. Maar dan dit. Ik ben het niet meer waard om uw zoon, uw dochter, genoemd te worden. Maak mij maar als een van uw dagloners. Is dat de manier waarop je naar je vader gaat? Is dat misschien nog ten diepste wat er leeft in je hart? Vader, ik kom terug bij u, maar maak me maar gewoon een slaaf, dat is goed genoeg. En wat zegt vader? Niets. Hij laat je niet eens uitspreken. Deze zoon heeft het niet eens kunnen zeggen tegen zijn vader. Maar de vader viel hem om de hals. Hij geeft hem het mooiste kleed. Hij geeft hem een ring aan zijn hand. Hij geeft hem nieuwe sandalen. Hij slacht het gemeste kalf. En hij zegt tegen die oudste zoon, kom toch naar binnen, want mijn zoon was dood. Maar mijn zoon, mijn dochter leeft. Dat is wat er is gebeurd toen jij terugkwam bij jouw hemelse vader. Je bent opnieuw een zoon of dochter. Je was dood, maar je leeft. Zul je nooit meer komen met de vraag, maak me maar als een van uw dagloners. Verwerp de leugen dat jouw zelfwaarde afhankelijk is van wat je presteert of van wat je nalaat. Beleid de waarheid dat jouw identiteit en je levensvreugde te vinden zijn in wie je bent als kind van de hemelse vader, van de schepper van alle dingen, van hem die jou is opkomen zoeken in deze wereld. En bekeer je van het zoeken naar goedkeuring en aanvaarding door andere mensen buiten je vader om. Kies ervoor om te geloven dat je al aanvaard bent in Christus Jezus. Meer kan niet. Je bent volledig aanvaard. G.I. Packer, en dat is het laatste wat ik ga zeggen. G.I. Packer, een bekend theoloog, heeft een boek geschreven, God leren kennen. Het is nog steeds te koop. En als je het op de plank hebt thuis, lees vandaag het hoofdstuk over zoonschap. Geweldig. En daar zegt hij onder andere dit. Ik ben een kind van God. God is mijn vader en de hemel is mijn thuis. En iedere dag brengt mij daar dichter naartoe. Mijn verlosser leeft. En is ook mijn broer. Iedere gelovige is ook een broer of zus van mij. En u kunt dit niet vaak genoeg tegen uzelf zeggen, zegt hij. 'S morgens vroeg tot 's avonds laat. Als u wacht bij de bus of elk ander verloren ogenblik. Zeg het iedere keer opnieuw tegen jezelf. Dit is het geheim van het christenleven. Waarin God geëerd wordt. Ik ben een kind van God. God is mijn vader. En de hemel is mijn thuis. En iedere dag brengt mij dichter naar hem toe. Amen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.